Ik wil met jullie verder gaan met de gelijkenis van een zeker mens had twee zonen. En ik lees met jullie een gedeelte uit Lucas 15, een paar versen, en dan zullen we daar samen verder over nadenken. Lucas 15, vers 14 tot en met 18. En toen de jongste zoon, die dus die erfenis had opgeëist en weg was gegaan, en toen de jongste zoon er alles doorgebracht had, kwam er een zware hongersnood in dat land en begon hij gebrek te lijden. En hij verlangde daarna zijn buik te vullen met de schillen die de varkens aten. Maar niemand gaf ze hem. En nadat hij tot zichzelf gekomen was, zei hij: hoeveel dagloners van mijn vader hebben brood in overvloed en ik kom om van de honger. Ik zal opstaan en naar mijn vader gaan en tegen hem zeggen: Vader, ik heb gezondigd tegen de hemel en tegenover u. Heere God, we willen u zo danken dat we het woord mogen openen. En dit zijn woorden die Jezus zelf gesproken heeft. Die hij sprak tegen opzichte van de farizeeërs en de schriftgeleerden en zijn discipelen. En ik wil u zo bidden, Heer, dat als we zo nadenken over dit gedeelte en over de jongste zoon en bijzonder over de vader, dan willen we u zo bidden dat we echt die ontmoeting ook mogen hebben. We weten dat ons deze gelijkenis vaak herinnert aan onze eigen komst naar u, het zoeken naar u en de ontmoeting met u. En ik wil zo bidden dat we dit ook nu, als we dit zo samen overdenken, dat u ons echt ontmoet. In Jezus' naam. Amen. Ik heb de vorige keer met jullie gekeken naar waar deze gelijkenis in eerste instantie waar de Heer Jezus dat tegen zei. En dat is ontzettend belangrijk om te beginnen met de hele context. Ik vind het altijd heel belangrijk om de Bijbel in de context uit te leggen waarin een gedeelte is geschreven. En in deze context is het zo dat Jezus dit heel specifiek spreekt tegen de farizeeërs en de schriftgeleerden. En ik heb bekeken met jullie hoe ongehoord het eigenlijk was dat die zoon die erfenis vroeg. In dat stadium dat hij tegen zijn vader eigenlijk zei: Vader, ik wil wel de dingen die je hebt, maar ik wil jou zelf niet. En dan zie je eigenlijk dat het ongehoord is en hij die vader eigenlijk te schande maakt. En zo is het eigenlijk ook, ik moest zo eraan denken wat daar eigenlijk gebeurt. Ik moest denken aan de natuur. En hoe kom ik daartoe, dat ik aan de natuur denk? Dat is in de orde van, daar is een harmonieuze, het zonnestelsel van ons is zeer harmonieus. Ik heb daar eens ooit een preek ook over gehouden en wat beelden van jullie laten zien. En dan zie je eigenlijk dat als je dus naar het zonnestelsel van ons kijkt, dan zie je dat de zon in het absolute middelpunt staat en alle andere planeten die draaien daar heel nauwkeurig omheen. Je kunt er gewoon de klok op zetten. Zo nauwkeurig als de aarde draait om de zon, zo nauwkeurig gaat geen enkele horloge. Want soms moeten we de horloge bijstellen, een paar duizendste, omdat het stelsel is nog nauwkeuriger als hoe onze horloges eigenlijk gemaakt zijn. En dat komt doordat de zon in het middelpunt staat en die planeten harmonieus daaromheen draaien. En zo snel als een planeet, stel een planeet, de aarde zou zeggen: nee, ik ben het middelpunt en alles moet om mij gaan draaien, dan is het complete chaos. Dan komt er een complete chaos in de hele schepping en is er dat harmonieuze is compleet eigenlijk weg. Nou, wat gebeurt hier in deze gelijkenis? Je ziet dat die hele ellende over die zoon komt. Er is een enorme ontwrichting, omdat hij zichzelf in het middelpunt heeft gezet. En niet de vader. Hij, Dat is wat in de mensen met die zondeval eigenlijk gebeurd is. Dat de mens zegt, nee, het gaat niet om mij, het gaat niet om God. Mijn leven moet niet om God draaien. Maar het leven, dat draait zich om mijzelf. En dan zie je dat de hele harmonie, wat eigenlijk in die schepping gelegd is, die eigenlijk ontspruit uit de relatie die de schepper heeft met zijn schepsel. En het schepsel, als het ware, zegt, ik ben nu de planeet die onafhankelijk van die zon wil gaan draaien. En dan zie je dat het compleet in chaos ontaardt. Nou, dat zien we om ons heen. En dat zie je in het bijzonder, zeg maar, in deze gelijkenis. Dat die hele zoon, je ziet gewoon dat de, al die ellende die daar over hem heen komt, te maken heeft doordat hij onafhankelijk van de vader zijn eigen leven wil gaan opbouwen. En dan zie je dat het diepste herstel, en dat is ook het herstel van u en mij, als het gaat om een herstel, dan gaat het herstel, de genezing en het herstel, gaat over niets anders dan dat het, de relatie met God in ons leven weer hersteld wordt. Je ziet in die zoon dat op het moment dat hij het besluit neemt en zijn hele miserabele toestand onder ogen ziet en hij zegt, ik neem het besluit en ik ga naar mijn vader, dan zie je dat daarmee de genezing en het herstel eigenlijk plaatsvindt. Dus een bekering, dat is eigenlijk niets meer en niets minder als het herstel van de relatie van een schepsel met zijn schepper. En dat is gewoon, en dat begint met de werkelijkheid onder ogen te zien. Dat begint eigenlijk, dat herstel van die relatie, dat begint door de miserabele toestand waar je eigenlijk in verkeert, dat je dat onder ogen gaat zien. En dat er een verlangen komt, een terugverlangen. En dat zie je hier. Hier zie je in die gelijkenis, daar komt een verlangen van die zoon en hij zegt, mijn toestand die is zo verschrikkelijk. Daar staat eigenlijk, hij kwam tot zichzelf. Hij kwam tot zichzelf, wat betekent dat hij zag zijn toestand en hij zag waar hij in beland was. En dan zegt hij, ik ga naar mijn vader terug. En wat heeft hij eigenlijk, wat heeft dat nu te zeggen? Van, wat betekent dat eigenlijk, hij kwam tot zichzelf? Dat betekent eigenlijk dat tot nu toe, als je eigenlijk kijkt in die gelijkenis van de verloren zoon, dat hij tot nu toe buiten zichzelf had geleefd. En dat wil ik u met die even kort bekijken. Wat betekent dat? Als mensen buiten zichzelf eigenlijk leven. Dat ze niet tot zichzelf komen. Weet je, als het gaat over het geestelijke, buiten zichzelf en geestelijk opzicht, dan zie je dat vanaf het moment dat deze jonge man de erfenis opeist en dan uiteindelijk bij de varkens terechtkomt, dat hij niets zinvols heeft gedaan. Het is eigenlijk, hij had geen plan, hij had geen doel, hij had niks aan kosten berekend. Dat was een zoektocht, en dat zie je eigenlijk, een zoektocht naar vrijheid. Hij wilde los van zijn thuis genieten en zichzelf, zeg maar, ontplooien. Hij wilde een vrijheid zonder beperkingen, zonder grenzen. Een vrijheid die eigenlijk te vinden was in feesten, in drank, in vrijheid, in liefde. En het ergste wat hem kon gebeuren met die hunkering naar die vrijheid en die zelfontplooiing, en die vrijheid los van thuis, los van de vader, los van zijn sociale omgeving, bracht hem niet de vrijheid, maar bracht hem de ergste vorm van gebondenheid. De ergste vorm van gebondenheid. En laat ik dat eigenlijk uitleggen, dat het zoeken naar vrijheid los van God brengt je in een enorme gebondenheid. Weet je, ik wil dat even uitleggen aan de hand van, aan de hand van liefde. Daar is in Heidhuizen, hier in onze gemeente, in het gemeente Leudal en in Heidhuizen, heb je billboards. Er wordt eigenlijk reclame gemaakt voor Second Love. Ik weet niet of je dat al gezien hebt, een Second Love. Komt ook op de televisie, dat je naast je partner naast je huwelijk mocht je zo vrij zijn dat je dus nog een tweede partner hebt. Ja, ik moet erom lachen, ik heb de handen vol aan één vrouw. Maar dat is nu modern. Omdat we vrij willen zijn. Er is een vrijheid. Hè? En vrij in de liefde. Liefde die van God gegeven is, is per definitie niet vrij. Dat is heel erg belangrijk dat je dat snapt. Dat liefde die God gegeven heeft, die zelfopofferende liefde, die is niet vrij. Weet je, toen ik 46 jaar geleden koos voor Rietje om in een huwelijksverband in te stappen en een verbond met haar aan te gaan, een huwelijksverbond samen met de Heere God, toen veranderde niet alleen de relatie met haar, maar op dat moment toen ik ja zei en dat verbond sloot, veranderde de relatie met alle andere vrouwen op de hele wereld. Ik was niet meer vrij en ik wilde het ook niet meer. En wat er gebeurde was dat de Heere God zei, ik lijm jullie aan elkaar. Ik lijm je aan elkaar. Wat liefde eigenlijk doet, zeg maar zeker als het gaat om deze bijzondere liefde tussen man en vrouw, waar zo ontzettend veel onder druk staat en waar we de vrijheid eigenlijk zoeken, hij lijmt ons aan elkaar. En op het moment als dat van elkaar gaat, scheurt er iets. En dan blijft er altijd iets van de een bij de ander achter. En weet je, op het moment dat ik die vrijheid zou zoeken, hè, en zeg, ik wil niet meer gelijmd zijn, dan betekent dat, en kunt u zich wel voorstellen, niet alleen een catastrofe voor mij, het is een catastrofe voor Rietje, het is een catastrofe voor mijn kinderen, en het is een complete catastrofe voor mijn kleinkinderen. En dat betekent eigenlijk, als je dat ziet in de maatschappij, dat mensen eigenlijk, ik denk ook dat het grootste verdriet, soms is het in onze omgeving, komen we in contact met mensen die zeg maar een scheiding achter de rug hebben. En dan zie je dat dat een immens verdriet eigenlijk geeft. En je ziet eigenlijk dat die gebondenheid die daar eigenlijk daaruit voortkomt, dat is dat mensen een slaaf worden. En of het nu zeg maar gaat over liefde, of het nu gaat over macht, of het gaat over geld, of over seksualiteit. Het is in die zin, ik heb er een hele serie over gesproken, het is afgoderij. En een afgod is per definitie, is het zo dat een afgod wil gediend worden. Het is zo dat God komt in ons leven, de Heer Jezus komt in ons leven en Hij is een God die ons dient. Ik vind het altijd indrukwekkend. Ik denk dat hetzelfde had gereageerd als toen Petrus, zeg maar, toen de Heer Jezus hem de voeten wast en hij terugdeinst. U bent toch de Heer, u bent toch de Verlosser. U kunt toch niet mij de voeten wassen. En dat is een groot verschil tussen de Heere God die komt in Jezus en u dient. Terwijl een afgod, zoals je ook ziet hier bij de jongste zoon, een afgod die zucht naar vrijheid, brengt hem in de ergste vorm van gebondenheid. En dat is eigenlijk overeenkomstig wat in Romeinen 6, vers 6 staat. Er staat dat wij een slavernij gaan om de zonde te dienen. En dat is eigenlijk, het wordt als vrijheid je voorgespiegeld. Die jongen die heeft de gedachte, ik ben vrij en nu los van de vader. En uiteindelijk komt hij in een intense gebondenheid. Een geestelijke gebondenheid. Het tweede is dat hij buiten zichzelf mentaal en moreel is. Dus hij komt tot zichzelf en die toestand waar hij uit vandaan komt is eerst een geestelijke gebondenheid en tweede is hij buiten zichzelf in mentaal en moreel opzicht. Wat wil ik daarmee zeggen? Dat is dat hij begeert varkensvoer te eten. Nou, als je nu, je moet je voorstellen, eerst eens toen de Heer Jezus zeg maar die gelijkenis vertelt. En dat is het allerergste wat iemand uit Israël kan gebeuren. Een varken is een onrein dier, mogen ze ook niet eten. En dan komt de Heer Jezus die vertelt over die zoon, over die jongste zoon, dat hij bij de varkens zeg maar het voer begeert te eten. En als je die knaap was tegengekomen, dan denk je, zou je denken dat, dat hij niet goed bij zijn hoofd is. Want als je zeg maar tussen de varkens, je kunt je voorstellen hoe die uitzag vanuit die gebondenheid, die enorme vreselijke gebondenheid, dat hij eigenlijk alles heeft opgegeven en dat hij tussen de varkens zeg maar is om dat voer te begeren. En dan denk je, die heeft een steekje los als je daar langs loopt. Maar je ziet gewoon dat mensen de grootste zegeningen opgeven, hun reputatie opofferen, eigenlijk, en dat geen offer soms te groot is. En ik sta erbij en kijk daarna, ook als ik dan met collega's eigenlijk opgetrokken ben, en dan kijk je daarna wat om je heen gebeurt, en er wordt zoveel geïnvesteerd in een carrière, zoveel geïnvesteerd in tijd en geld om je, voor je reputatie, dat het lijkt alsof geen enkel offer te groot is. En je ziet hier in deze jonge man dat hij eigenlijk alles wat hij had, is op het altaar gelegd. Zijn hele afkomst, zijn hele reputatie. En dan komt dat keerpunt, hij komt tot zichzelf. En dat betekent eigenlijk, hij ziet de werkelijkheid onder ogen. Hij krijgt een verlangen naar huis. Toen ik hiermee bezig was, toen dacht ik van, het is belangrijk om te zien dat wij, weet je, zo'n gelijkenis, die wordt heel snel wordt die uitgelegd, en dat is ook natuurlijk een hele goede toepassing, dat een mens zich bekeert. Dat hij zeg maar los van God heeft geleefd, en dan op een gegeven moment komt hij in de goot terecht, en dan is het zo dat hij tot zichzelf komt, en dan komt hij tot de Vader en dan noemen we dan een bekering. Ik wil je echt waarschuwen niet alleen met deze ogen te luisteren, met deze oren te luisteren. Weet je, ik ga ervan uit dat de meeste mensen die nu luisteren, of je nu op de camping bent of hier, dat die bekeerd zijn of denken bekeerd te zijn. Maar het is zo ontzettend belangrijk dat je deze gelijkenis niet alleen toepast op je bekering. Want het kan namelijk ook zijn dat u op het erf bent geweest, of op het erf hebt geleefd, dat je daadwerkelijk die relatie hebt gehad met de Vader, dat je dat hebt geproefd, dat je op de boerderij als het ware was en aan de tafel was, en dat het nu gewoon anders is. Dat weet je zelf ook. Je weet dat hoe het vroeger was. En je weet ook wat je hebt opgeofferd. En je weet eigenlijk ook wat de situatie is. En dan is het ontzettend belangrijk dat je dan zegt tegen jezelf, zoals die jonge man dat zegt, ik kom om van de honger, zegt hij. Dat is, ik kom om van, en als je kijkt naar het geestelijke aspect, ik kom om omdat ik geen geestelijk voedsel meer neem. Ik kom gewoon om van de honger. En dan neemt hij een besluit. En dan is het zo dat hij, ik zal naar de Vader gaan. En dat vind ik zo prachtig. Berouw, echt berouw, is onlosmakelijk verbonden met het geloof in de Vader. Het vertrouwt op de barmhartigheid van de Vader. Het vlucht niet nog verder in het ongeluk. Dat is echt berouw, drijft je in de handen van de barmhartigheid en de goedheid en de genade van de Vader. Dat is zo ontzettend, dat is misschien een open deur bij u, maar het is zo ontzettend belangrijk dat je beseft dat als er berouw is, dan doe je een beroep op de barmhartigheid en de goedheid en de genade van de Vader. En dat doet deze jongen doet dat ook. Maar er is een groot verschil tussen vroeging, of de Bijbel noemt het berouw van de wereld, doordat je zeg maar de opvatting veranderd hebt. Kijk, die jongen kan ook zeggen, ik zit nu tussen de Vader, ik heb er vroeging over, maar en ik ga nu terug en dan zal ik het beter hebben. Een andere opvatting, ik heb verkeerde besluiten genomen. Maar wat je hier echt ziet is dat hij daadwerkelijk tot berouw is gekomen en dat hij gezegd, ik heb gezondigd Vader, tegen u heb ik gezondigd en tegen God, tegen de hemel heb ik gezondigd. En dat is iets anders als dat je van mening bent veranderd of van opvatting bent veranderd. Ik vind het ontzettend belangrijk om te zeggen, want je hebt echt een berouw naar de wereld en een berouw naar Gods wil. Een berouw naar Gods wil is echt, ik heb het voor mezelf opgeschreven, een reddend berouw. Wat je hier ziet, is een reddend berouw. De relatie met de Vader wordt hersteld. Er is een droefheid naar Gods wil. En dan maakt het je niks uit of je nu vernederd bent of beschaamd of te schande. Dan is het zo, dan ga je met die schande of met die vernedering. Dan kom je bij God. Maar een berouw naar de wereld is een berouw wat eigenlijk de vernedering en de schaamte en de schande wil bedekken. En eigenlijk zie je dat vaak, dat mensen dan God willen ontvluchten. Omdat God je door je heen kijkt. En dan kom je niet met de dingen die je belasten. Omdat je je schaamt en je wil niet met die vernedering bij de Heere God komen. Dus lees je de Bijbel niet meer, bid je niet meer en je verwijdert eigenlijk steeds verder van de Heere God. Omdat je geen beroep doet op die goedheid, op zijn genade en op zijn barmhartigheid. En ik vind het zo indrukwekkend. Dat is echt een vers waar ik een tijdje over heb nagedacht. En dat is namelijk op het moment dat Esra een zeer ernstige zonde ontdekt in Israël. Dan komt hij voor de Heere God en dan zie je eigenlijk in Esra 9 vers 5 en 6 staat er: ik boog mij op mijn knieën en spreidde mijn handen uit tot de Heere mijn God. En ik zei: mijn God, ik ben zeer beschaamd en te schande geworden om mijn gezicht tot u op te heffen. Mijn God, want onze ongerechtigheden zijn talrijk geworden, tot boven ons hoofd. En onze schuld is groot geworden tot aan de hemel. Je ziet hier intens berouw. En berouw zoekt degene die heeft beledigd. Berouw, dat hij zoekt ook in zijn schaamte en in zijn schande, zoekt Esra de relatie met de Heere God. En hij komt niet alleen met de schuld, maar hij komt ook met de beschaamte en met de schande voor Gods aangezicht. En dat vind ik iets heel, heel moois, dat hij die schande en schaamte overwint. En dan zie je eigenlijk dat die jongste zoon, die overwint ook zijn schaamte, zijn vernedering, daar is intens berouw. En dan komt dat prachtige vers. Ik vind dat een van de kleinoden, zeg maar, in deze gelijkenis. In Lucas 15, vers 20 staat: en hij stond op en ging naar zijn vader. En toen hij nog ver van hem verwijderd was, zag zijn vader hem, en deze was met innerlijke ontferming bewogen. En hij snelde hem tegemoet, viel hem om de hals en kuste hem. Ik vind het zo'n ontroerend tafereel. Weet je, duidelijk is eigenlijk dat die vader, die ziet die jongen al van verre afkomen, en je ziet eigenlijk dat hij op de uitkijk staat. Dat is niet anders te verklaren dan dat hij op de uitkijk staat. En hij zal zeker vaak gekeken hebben en met veel verdriet. Ik heb jaren geleden heb ik over deze gelijkenis ook eens 2 of 3 preken gehad. En toen heb ik in mijn Bijbel, er staat boven deze gelijkenis, er staat ook bij u in de Bijbel, staat iets als kopje erboven. De verloren zoon, de gelijkenis van de verloren zoon. Ik heb dat toen, na die preken, heb ik dat veranderd in de gelijkenis van de wachtende vader. Ik vond dat veel treffender. Ik vond het veel treffender, omdat dat mag je doen. Ik verander de Bijbel dan niet mee, want het kopje is door mensen erboven gezet. Dus mag ik de vrijheid nemen om dat te veranderen. En ik heb dat veranderd in de gelijkenis van de wachtende vader. Omdat ik, ik zie zo bijzonder, vind ik het, dat hij hem van verre ziet aankomen En daar zal ik zo dadelijk iets over zeggen wat dat betekent, wat deze vader doet. Hij rent namelijk naar die zoon toe. Hij rent daar naartoe. En weet je, als ouders weet je, als een kind besluiten gaat nemen en besluiten neemt, dan weet jij met de ervaring die je hebt en ook wat je dan ook echt bezighoudt, je kent dit kind. Je weet wat hij aan het besluiten is en je weet het loopt verkeerd af. Dat weet je. Dat gaat verkeerd aflopen. Dat is, zeg maar, dat kan dan met zoveel verdriet, je kunt het niet tegenhouden. Ik vind het zo indrukwekkend dat deze vader geeft zijn erfenis aan die jongen. En hij houdt het niet tegen. Maar soms nemen kinderen ook besluiten die kun je niet tegenhouden. Dus is er intens verdriet, omdat je eigenlijk bijvoorbeeld al weet, dit loopt verkeerd af. Dat is het verdriet wat hier beschreven staat van die vader. Ik heb eens ooit een getuigenis gehoord van een dochter van een voorganger. Dat heeft mij erg aangegrepen. Deze dochter die vertelde dat ze zeg maar een besluit nam om samen te gaan wonen met haar vriend. En ze zag dat ontzettend tegenop om dat thuis te gaan vertellen. En toen was de dag, ze kon er niet meer omheen en toen vertelde ze dat. En ze wist niet alleen dat haar ouders, maar ook in het bijzonder haar vader, daar heel veel verdriet van zou hebben. En ze zei tegen hem, ik ga samenwonen met deze vriend. En ze zag ook dat haar vader had ontzettend verdriet ervan. Toen was de dag aangekomen dat ze dus ging verhuizen. En die vader wist dat. En toen zei die vader zei op die dag, hoe kan ik je helpen? En ze zei, nou, ik heb geen vervoer met de verhuizing. En toen droeg hij de verhuisdozen in zijn eigen auto om zijn dochter naar die vriend te brengen. En die dochter die vertelde toen... Op het moment dat ik mijn vader zag met die dozen naar zijn eigen auto, toen wist ik heb verloren. Ik heb verloren. Zoveel liefde wat ik daar zag, dat kon ik gewoon niet aan. En ook het verdriet wat daarmee gemengd was. En maanden later ging het mis in die relatie met haar vriend. En de eerste gedachte die ze eigenlijk had was, ik ga naar huis. Ik ga naar huis. Ik ga naar mijn ouders, ik ga naar mijn vader toe. Ze had liever gehad, zei ze toen, dat hij stilzwijgend eigenlijk of dat hij helemaal niks gezegd had. Of dat het zeg maar bij die verhuizing niet daartoe gekomen was. Ze zei, ik was er gewoon niet tegen opgewassen, tegen de liefde die daar, terwijl ik afwijzing en afkeuring had verwacht, was het de liefde die de boventoon voerde. Nou, hier zie je eigenlijk dat tafereel. En dat tafereel, dat komt eigenlijk tot uiting. En wat ik je nu vertel, ik vind het echt een kleinood. Ik heb het enkele jaren geleden, heb ik dat zeg maar ontdekt. Niet zelf ontdekt, maar gelezen en door studie eigenlijk te doen. Er wordt eigenlijk in dit gedeelte, wordt er een woord gebruikt dat die vader... Zeg maar, dat wordt, soms wordt er vertaald, hij haaste zich of hij liep daar naartoe. Maar daar wordt een Grieks woord gebruikt, dat kun je meteen vergeten, dat is trecho. Maar daar gaat het eigenlijk niet om. Dat woord wat hier staat, dat woord trecho betekent eigenlijk hardlopen. Heel hardlopen. En dat betekent hollen. Als het om een dier ging, als je dus kijkt in de studiebijbel, als je dat woord dan opzoekt, in de studiebijbel, dan zie je dat in het Grieks wordt dat gebruikt. Als het om een dier gaat, dan gaat het over draven. Het draaft. En het is eigenlijk een sportterm. Dus dat woord wat hier gebruikt wordt voor die vader, dat hij naar zijn zoon loopt, zou je beter kunnen vertalen met hij trok een sprint. Hij trok een sprint. Nou, en in de Arabische cultuur is dat zo buitennissig dat een eerbaar man zijn kleed opheft, je kunt het zich dan wel voorstellen, en een sprint eigenlijk trekt. Met het gevolg dat dus door zeer afwachtend en terughoudend dat vertaald werd. Er werd vertaald met hij haastte zich of hij ging op hem af. En toen zag ik een prachtige opmerking van iemand die heet Kenneth E. Bailey. Dat is iemand die bijbelcommentaren schrijft over het Midden-Oosten. Die heeft in het Midden-Oosten gewoond. Hij heeft in de taal en in de cultuur heeft hij grondig bestudeerd. En die schrijft eigenlijk het volgende over dit gedeelte. De terughoudendheid van de kant van de Arabische versies om de vader te laten rennen is ongelooflijk groot. 1000 jaar lang is er een heel scala van dat soort frasen gebruikt, bijna alsof het afgesproken was om de vernederende waarheid van de tekst dat de vader rende maar te vermijden. De traditie, de verklaring voor dit alles is eenvoudig. De traditie identificeert de vader met God en rennen in het openbaar is te vernederend om toe te schrijven aan iemand die God symboliseert. Pas in 1860, toen de Bustani van Dijkbijbel in het Arabisch verscheen, zien we de vader rennen. Ik heb de kladvertalingen van de vertalers kunnen inzien. En zelfs in die prachtige vertaling was de eerste weergave van het Grieks, hij haastte zich. Pas in de tweede ronde van het vertaalproces verschijnt het woord rakada, hij rende. Spreuken 19, vers 2 luidt in het Hebreeuws, wie met zijn voeten haast, zondigt. De vader vertegenwoordigt God. Hoe kan hij dan rennen? Wel, hij doet het. Weet je, de vader die vernedert zichzelf. Dat is een grof schandaal. De zoveelste schandaal in deze hele gelijkenis als het gaat over die fariseers en schriftgeleerden. En in feite is het zo dat de vader die plaatst zich tussen de zoon en de minachting en de scheldwoorden en de vernedering en de schaamte en de schande in die cultuur, voor een cultuur die, zeg maar, mensen die daaromheen staan, zoals ik u dat in de vorige preek heb uitgelegd, in Deuteronomium 21, vers 21, dat die zoon eigenlijk gestenigd zou moeten worden. Daar stond de doodstraf op. Als hij zo, zeg maar, zo ongehoorzaam was aan zijn kind, aan de vader. En in plaats, zeg maar, en hij plaatst zich tussen de cultuur, tussen de mensen en de zoon. Nou, dat is niet precies wat Jezus doet. Deze gelijkenis gaat niet alleen over de vader. Deze gelijkenis gaat ook over de zoon, over de Heer Jezus. Dat de Heer Jezus zich plaatst tussen u en het oordeel. Dat hij zich plaatst tussen u en de schande. Dat hij zich plaatst tussen u en de vernedering. En uiteindelijk is het zo dat hij zich plaatst tussen het oordeel en de dood voor ons afwendt. En die vader wendt de dood van die zoon af. Die zoon die was bereid, zeg maar, om de vader zijn voeten te kussen. En wat gebeurt er? De vader omhelst hem en kust zijn stinkend hoofd. Hij wordt in eer hersteld en is eindelijk thuis. Ik wens iedereen die dit hoort en ziet, dat wens ik je toe. Weet je, het is voor mij een enorme zegen om dit voor te bereiden. Ik werd erg ontroerd, omdat ik zelf echt ervaar, ook in mijn eigen leven, dat de Vader me omarmt, dat ik geliefd ben, dat ik gekust word. Dat ik geen dagloner ben, maar dat ik echt op het erf van de Vader mag zijn. Dat ik aan zijn tafel mag plaatsnemen. En dat ik mag genieten. En dat is het normale christelijke leven. Dat is geen theologie, dat is geen theorie. Het is een diep verlangen wat er eigenlijk in je is als je geproefd hebt hoe goed God is. Dat je zelf ervaart, Heere God, u bent naar mij toegerend. U heeft een sprint getrokken. U bent naar mij toegekomen. U heeft me omhelst. U heeft mijn eer hersteld. U heeft, me gekust, als het ware. En dat geeft intense voldoening. Dat geeft zo ontzettend... Ja, niets kan je beter vervullen als dat. Dood te zijn geweest, zoals de Vader dat zegt tegen zijn slaven. Mijn zoon is dood geweest en hij is levend geworden. En het leven te vieren. Ik wil met jullie als verwerking naar een lied luisteren. Ja, Heere God, we willen u zo ontzettend danken dat we zo die uitnodiging mochten zien ook in deze gelijkenis, in dit lied. Dat u ons uitnodigt om bij u aan tafel te komen. We willen u zo danken dat we onze schaamte soms moeten overwinnen. Maar we willen u zo ontzettend danken dat u zich steeds plaatst tussen het oordeel, zich steeds plaatst tussen onze schaamte, onze vernedering. En dat u ons omhelst. Vader, zo willen we ook deze dienst echt afsluiten. Als we zo deze week ingaan, dan willen we bidden dat u ieder in de gemeente, elk kind, elke volwassene, dat we echt onder die zegen van u mogen de week binnengaan. We bidden voor diegenen die onderweg gaan om naar huis te komen, wilt u ze beschermen van vakantie en weer veilig thuis brengen. We willen bidden voor diegenen die thuis zijn, dat ze echt een goede week mogen hebben. En Heer, zo dragen we elkaar aan uw diepe genade op en spreek ik die woorden uit die al duizenden jaren worden uitgesproken. De Heere zegene u en behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffen zijn aangezicht over u en geven u vrede. Amen.
Amen.